In Filippenzen 1, vers 27 stonden wij stil bij de uitdrukking alleenlijk wandelt, waardiglijk. Het evangelie van Christus staat hier. En we hebben gezien dat elders diezelfde uitdrukking voorkomt in varianten, namelijk wandelen waardiglijk goden uit 1 Thessalonicenzen 2. Of waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn uit een paar bladzijden eerder. Dat was Efeze hoofdstuk 4. Of waardiglijk den Heren uit Colossenzen 1 vers 10. En laatstelijk waren wij, dacht ik, in 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. Bij dat God u waardig achtte der roeping. Een roeping namelijk tot zoonstelling, tot koningschap, priesterschap. En dat is wat hier uiteengezet wordt, nogal uitgebreid. Dat was al hiervoor en dat komt hierna trouwens ook weer. Want hiervoor heeft de apostel Paulus gehad over zijn eigen leven, waarvan hij zegt, nou ja, het is eigenlijk maar één ding, dat God zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. En hij onderwerpt zich daaraan. En in hoofdstuk 3, maar daar zijn we voorlopig niet, daar zegt hij ook maar één ding, in vers 14. Maar één ding, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Nou ja, dat heet daar, elders heet dat in Efeze 4, wandelen waardig de roeping in dat bewustzijn. Waar nog bij komt dat die, want op die roeping ga ik verder nou niet in, maar waar nog bij komt dat dat hele begrip wandelen hier in vers 27 alleenlijk wandelt. Dat woord wandelen, dat komt eigenlijk alleen maar hiervoor. Dat Griekse woord wel te verstaan. Bij nader inzien ook in Handelingen 23 vers 1, die noem ik even voor de statistiek. Maar wat ik ervan zeggen wil is dit, het is het Griekse politaiomai, daar zit, dat begint dus met het woord polis, en dat is een stad. En u weet, burgers van oudsher worden geacht in de stad te wonen. Je hebt drie soorten mensen, boeren, burgers, buitenland. Een beetje slordige indeling als u mij vraagt. Maar burgers worden geacht burgers te zijn van een stad. En van oudsher, in klassieke tijden, van een koninkrijk dus. En in een samenleving die beschermd is, vandaar dat het woord polis bij ons gebruikt wordt voor een verzekering. Dat is niet de eigenlijke betekenis. Het is een stad, maar in de stad is men beschermd. Er staat een muur omheen. En die poorten kunnen open en dicht. En daarmee kan de stad bestuurd worden. Dat wil zeggen, men kan bepalen wie erin komt en we kan bepalen wie eruit gaat. En daarom heeft men in Nederland de muren weggehaald. De hekjes ook. En daarom is het land onbestuurbaar, broeder. Ja, dat is zo, ja. Het is wel makkelijk voor de toeristen, voor ons als toeristen, maar het is ook makkelijk voor andere toeristen. Dat is niet zo best. Maar vertel ze dat eens. Toen maar weer. Maar waar het over gaat is dit, dat men als burger van een stad in zo'n polis inderdaad zich aan de regels van die stad zou moeten houden. En daarom heet dat ook politiek enzovoorts, hè. Hoe zo'n samenleving, een polis, hoe zo'n samenleving geregeld zou moeten worden, bestuurd moet worden en hoe men daarin zou wandelen. En een beetje stad, tot op heden is dat nog zo, kent zo zijn eigen regels, zijn eigen verordeningen, zijn eigen verplichtingen en wat dat maar was. Plaatselijke wetgeving, dat bestaat allemaal nog steeds wel. Niet zo fanatiek meer, maar nog wel. Maar van oudsher waren dat de regels van het hele koninkrijk. Want de stad was het koninkrijk. Al moet gezegd worden dat zo'n stad als Rome zijn koninkrijk dan wel erg ver heeft uitgebreid. Zelfs tot Zwammerdam aan toe. Kennen jullie Zwammerdam?
Ja.
Oh, Nou ja, daar hebben ze nog eens dat Romeinse schip gevonden. In de Oude Rijn, weet u nog. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat was dan wel erg groot. Maar niettemin, de stad is een koninkrijk en de koninkrijk een stad. En degene die burger is van een stad heeft bepaalde rechten en plichten. Je kan het in de Nederlandse archieven nog terugvinden. Of bepaalde mensen uit het verleden dat ze toen en toen officieel het burgerschap kregen van de bepaalde stad. Meestal Amsterdam trouwens, maar toen maar weer. Want sommigen die mochten wel in de stad wonen, maar kregen niet het burgerschap. En dus niet de bijbehorende rechten, maar ook niet de plichten daarvan, enzovoorts. En dit woord wandel, wat hier vertaald is met wandel, ja, wij hebben daar niet een adequater woord voor, maar het heeft de betekenis van leven binnen die gemeenschap. Binnen die stad, binnen dat koninkrijk, binnen die gemeenschap. Kortom, het gaat om een levenswandel. Ik wilde het volstaan met leven, maar dat lukt ook niet. Het gaat om een levenswijze dan, een levenswandel, als deel uitmakend van een groter geheel. En dat ligt aan de basis van al die schriftgedeelten die enigermate systematisch spreken over het leven van de gelovigen. Je begint altijd met te zeggen, je hebt een persoonlijke verantwoordelijkheid, maar je maakt deel uit van een gemeenschap. De korte variant is, je bent lid van een lichaam. Nou ja, een steen van een huis, maar dat is nogal statisch, dus het werkt niet zo goed als voorbeeld. Maar ook dat is een Bijbels gegeven. En je vindt het overal, ook hier, ook trouwens in... laat ik dan daar beginnen dan even. Ook in Efeze hoofdstuk 4. Feitelijk zou ik terug moeten naar Romeinen 12, omdat in de Romeinenbrief dit soort zaken nou eenmaal altijd het eerst uiteengezet worden. Maar ik ga naar Efeze hoofdstuk 4, waar we al bij vers 1 waren. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt. Maar dit is een gewoon woord voor wandelen. Dat andere uit Filippenzen, dat is een afwijkende term. Dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid. Dat zijn allemaal zachte karaktereigenschappen die hierna in Filippenzen 1 ook genoemd gaan worden. Dus vooruit. Maar het gaat mij om wat er dan verder staat vanaf vers 3, omdat het nogal fundamenteel is. Er staat u benaastigende en nastrevende. Intensief. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes, waarna de gedachte aan zich wordt toegelicht met vers 4, 5 en 6, namelijk, het is immers één lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Dan is een rijtje van 7 met het telwoord 1 ervoor, want het gaat nou eenmaal om eenheid. Om verbinding. En dan weer terug, vers 3, u benaastigende te behouden. Ik roep altijd meteen, er staat niet, u benaastigende tot stand te brengen. Nee, dat is niet maar een grapje, dat is bloedserieus. Want als je probeert eenheid tot stand te brengen, impliceert dat dat je dus de bestaande eenheid ontkent. Want als je die zou erkennen en erkennen, zou je hem niet tot stand hoeven brengen. Vandaar dat zo'n beweging, want het heet een beweging naar het schijnt, van de ecumene, of wie dan maar, dat vind ik dat zo'n vervelend woord. Maar die ecumenische beweging, ja, dat gaat dus nooit wat worden, dat kan nooit wat worden, omdat het ervan uitgaat dat er geen eenheid is. En nog tot stand gebracht moet worden. Nou, in deze wereld kan je geen eenheid tot stand brengen, al noem je het een unie of een uno. Dat is een auto, geloof ik. Maar annum in het een vereniging. U weet toch, kent toch het verenigingsleven? Het is altijd mot. Altijd mot. Onderin. Altijd mot. Dat kan niet anders. Het zijn altijd mensen die naar de macht grijpen. Dat komt door het democratisch karakter van een vereniging. Dat gaat dus nooit lukken. Dat is volstrekt onmogelijk in deze wereld. Maar het hele punt is, wij zouden ook niet een eenheid tot stand brengen. Dat zou die kerk wel willen. In elk geval moet je daarvoor aan beginnen. Bij Rome dus. Die zeggen, nou, wij waren het oudste. Dus als er een eenheid moet zijn en blijven, dan moet iedereen terug... Terug naar de moederkerk, zo heet dat. Alsof een moederkerk als moeder niet zou kunnen voortbrengen, maar die gedachtegang die is daar vreemd dan, in elk geval. Zo werken die dingen, toch? Maar hier wordt gesproken over het bestaan van een eenheid. Bestaat die dan? Ja, maar het is ook een eenheid des geestes. Dat heeft men met een hoofdletter geschreven, het woord geest. Ja, nou, laten we maar zeggen dat dat een taalkundige kwestie is. Dus dan hoef ik er ook niet verder op in te gaan. Dat is een kwestie van afweging namelijk. Maar eenheid des geestes betekent gewoon geestelijke eenheid. Waarbij eenheid is zelfs als het naamwoord geestelijk is het bijvoegend naamwoord. En aangezien het bijvoegend naamwoord beklemtoond moet worden, want dat is de bedoeling van de schrijver, heeft hij het bijvoegend naamwoord vervangen door een zelfstandig naamwoord. Heb u dat begrepen? Dat is de... Nou ja, laat het maar. In plaats van geestelijke eenheid, waarbij dus de nadruk ligt op eenheid, heet het eenheid des geestes, waarbij de nadruk dus ligt op het zelfstandig naamwoord geestes. Met andere woorden, het is niet een uitwendige, zichtbare, tastbare eenheid. Het is een geestelijke eenheid die zit van binnen. En die hoef je ook niet tot stand te brengen, die is er. Je moet hem alleen erkennen. En that's it. Heb je dat nog? Geestelijke. Dat is de verklaring trouwens ook van, dat is 2 Korinthe 5. Waar staat, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Zo dan, wij kennen elkaar van nu aan niet naar het vlees. En om de 14 dagen, nou nu niet meer, maar vroeger wel, om de 14 dagen vroeg iemand naar, hoe kan dat nou, wij kennen elkaar niet naar het vlees. Wij kennen elkaar toch naar het vlees? Maar ja, wat er eigenlijk staat is dat onze gemeenschap, want dat is wat kennen is, is niet een uitwendige organisatorische gemeenschap, een die door de statuten geregeld is, maar het is niet naar het vlees, maar naar de geest. Wij, onze gemeenschap, onze verbondenheid met elkaar, is niet omdat we elkaar zulke aardige mensen vinden, of omdat we in het algemeen in de breedte dezelfde interesses hebben, of dezelfde, van dezelfde cultuur zijn, dezelfde liefhebberij, dezelfde beroep, weet je veel wat. Dezelfde huidskleur, kan het nog. Nee, het is omdat wij kinderen Gods geworden zijn. En dat is wat ons aan elkaar bindt. Niet eens dat we hetzelfde geloven, want dat staat nog te bezien. Maar u benadigende te behouden de eenheid des geestes. Niet om die tot stand te brengen, want daar ben je precies verkeerd om bezig. Ik bedoel, dus de mensen die maken zich druk over dat de kerkmuren, men bedoelt het overdrachtelijk over, dat de kerkmuren geslecht zouden moeten worden, neergehaald zouden moeten worden. En dan zeg ik, welke kerkmuren? Was ze maar staan, ik heb er geen last van, staan me niks in de weg, lopen dwars doorheen, zie ze niet, ken ze niet, niks mee te maken. Dat bestaat alleen maar in de gedachte, in het bewustzijn van mensen. Ik heb dat niet. Nooit gehad ook. Dus ja. En ik wil het graag zo houden. Hoezo? Wij zijn één in Christus. En dat is het dan. En het oprichten van muren maakt alleen maar scheiding. Dus dat moet je niet doen. Ja. U benaderen te behouden de eenheid des geestes. En geestelijke eenheid die er is door de band des vredes. En die is ook makkelijk eigenlijk. Al schijnt die omstreden te zijn, maar als ik band des vredes lees, lees ik verbond des vredes. Namelijk, dat is namelijk in het Oude Testament reeds de term voor wat wij uit gewoonte steeds het nieuwe verbond noemen. Dat laatste is ook een Bijbelse term, maar die wordt in het Oude Testament maar één keer gebruikt. En in het Nieuwe Testament wordt die term aangehaald uit Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen dat ik met het huis van, wat stond er, Efraïm? En met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet zoals dat verbond dat ik met hen gemaakt heb toen ik hen uit Egypteland heb uitgeleid. Dat wil zeggen, er komt een nieuw verbond, zo heet het daar, ter vervanging van het Mozaïsche verbond. En het commentaar in Hebreeën 8 is dan ook dat als er sprake is van een nieuw verbond, reeds bij Jeremia 600 jaar voor Christus, dan is vanaf dat moment het Mozaïsche verbond oud en verouderd en nabij de verdwijning. Dat is het laatste vers van Hebreeën 8. Waar die conclusie getrokken wordt. En wij kennen die uitdrukking dus nieuw verbond, omdat we daarmee ook aangeven dat het in de plaats is gekomen voor het oude. Al schijnt dat bij velen niet door te dringen, maar dat kan ik ook niet helpen. Een nieuw verbond. Maar het kenmerk van dat verbond, waarvan Christus de middelaar is en de hoge priester, kenmerken van is niet dat het nieuw is. Kenmerken van is dat het heet verbond des vredes in het Oude Testament. Het betekent in ieder geval dat het oude verbond dan blijkbaar een verbond was dat strijd opleverde. En dat kan ik makkelijk zeggen, want men leest de geschiedenis van Israël onder het oude verbond en het is niks anders dan strijd. In de eerste plaats met de Heer zelf, in de tweede plaats onder elkaar. Dat is wat wet doet. En daarom komt er een nieuw verbond. Dat zal vrede brengen. En als de koning en hoge priester van dat nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, zal verschijnen, dan verschijnt daarmee ook vrede. En daarom heet hij ook de vredevorst. En daarom sprak Johannes de Heer over het duizendjarig vrederijk. Typisch een term in het Nederlands van Johannes de Heer. Maar goed. Maar verbond des vredes, wat ons aan elkaar bindt, is dat wij leven onder het nieuwe verbond. En onder dat verbond zijn wij primair verbonden met de Heer Jezus Christus. En secundair dus met elkaar. Want als u en ik allebei verbonden zijn met die hoge priester, zoals dat dan heet in de Hebreeënbrief, wel nu, dan zijn we ook met elkaar verbonden. En waar we elkaar in die situatie ontmoeten, heet dat ook dat wij onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar integendeel, dat wij onderling bijeenkomen. Dat was Hebreeën 10, voor wie het na wil zoeken. Dit is dus gewoon dat verbond des vredes, dat nieuwe verbond dat ons aan elkaar bindt. En wij zouden dat erkennen en daaruit leven. Waarom ook niet? Ik zei u er straks, eigenlijk moest ik naar Romeinen terug, want daar staan die dingen het eerst allemaal beschreven. Nou, in de Romeinen staat dat wij ervan verzekerd zijn dat nog dood, nog leven, nog dit, nog dat, nog zus en me zo, wat het allemaal maar was. Ik ken het niet uit het hoofd. Romeinen 8. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is onder het nieuwe verbond waaronder wij leven. Iemand zei, ja, maar wij zijn toch met Christus verbonden. We hebben helemaal geen nieuw verbond nodig. Dat is toch voor Israël. Dan zeg ik, ja, dat is nou ook wat moois. Dan zeg je eerst dat je met Christus verbonden bent. Dat je aan hem deel hebt, lid van zijn lichaam geworden bent. Dat je daar niet van afgetrokken kunt worden. En daarna zeg ik dat je geen nieuw verbond nodig hebt. Je hebt net het nieuwe verbond uitgelegd. Je hebt net gezegd dat je er daaronder leeft. Hoezo? Nee, we hebben niks anders nodig dan dat. Dat is waar, maar dat is het nieuwe verbond. Waarvan Christus de borg en middelaar is. Sinds zijn opstanding en voor een ieder die gelooft. Dus daar kan niks aan fout wezen. We leven onder dat nieuwe verbond. Bij iemand zegt, maar het is toch voor Israël. En wij zijn toch niet Israël, bedoelt men. En die argumenten ga ik niet op in, die laatste. Want dat voert me veel te ver van dit onderwerp aan. Maar waar ik wel op inga is dit. Al kan je 100 keer aantonen dat in de Bijbel staat dat het voor Israël bestemd is. Dat was het punt niet. Het punt is of het ook voor heidenen bestemd is die tot geloof komen. Dan moet je een tekst vinden die zegt dat het niet voor de heidenen is. En die kan je niet vinden. Sterker nog. In het Nieuwe Testament kan je wel vinden argumenten genoeg waaruit blijkt dat dat nieuwe verbond wel degelijk ook in werking is voor elke heiden die tot geloof komt. Dat is wel te vinden. En meer hoeft daar niet over gezegd te worden. Kortom, dit is gewoon dat nieuwe verbond, dat verbond des geestes, want zo heet het ook, een verbond van leven en van geest enzovoorts. Maar dat is wat ons één gemaakt heeft. En ons leven sindsdien, sinds wij tot geloof kwamen, sinds wij wedergeboren werden, sinds wij deel kregen aan die roeping, ons leven sindsdien zou erop gericht zijn in de praktijk primair om deze eenheid, deze geestelijke eenheid, te bewaren. Want wij maken deel uit van één collectief. Zoals een van die geloofsbelijdenissen dat zegt, ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Moet je eens proberen. Als iemand je vraagt van welke kerk je bent, dan zeg je, nou, ik ben van de ene algemene christelijke kerk. Dan kijken ze je aan. Dan weten ze niet waar je het over hebt.
Waar staat die?
Nou ja, en dan nog zijn er die de uitdrukking wel kennen en die geloofsbelijdenis kennen. En dan zeggen ze, maar dat is niet genoeg. Je moet toch nog ergens bij horen. En als je dan zegt, nee, ik hoor bij die kerk, dan is dat weer fout of zo. Ik begrijp die dingen niet. En ik wil het graag zo houden. Dat is toch voldoende? Daar maken wij deel van uit. Daar kan niemand ons uitzetten. Of zo. Helemaal niet. Maar het is. Nou, de Heer zelf kan ons wel terzijde stellen in de praktijk van ons leven, hoor. Dat kan wel. En dat wordt in de Bijbel ook wel genoemd. Maar dat betekent niet dat je er niet meer bij hoort of zo. Want dat blijft voor altijd. Dat is de aardigheid van een nieuw verbond. Het heet trouwens ook mijn eeuwig verbond. Des vredes. Iedereen kan het opzoeken met de. Met zijn computer tegenwoordig. Mijn eeuwig verbond des vredes. Precies. En dat is ook de aardigheid van eeuwig leven. Dat heet zo omdat je het niet kunt kwijtraken. Dus die discussies over of je eeuwig leven nog kunt kwijtraken, keurig te vergeten. Als je eeuwig leven hebt, kan je het niet kwijtraken, anders heet het geen eeuwig leven. Dus dat is gauw klaar. Daarom heet het eeuwig. Ja. Dat blijft altijd zo. Hier en in de toekomst. Dat neemt niet weg dat, want ik ben hier nou toch even in Efeze 4, dat er staat in vers 7, maar aan elk een van ons, en daar kom je dus terecht bij de individuele verantwoordelijkheid van de gelovigen binnen die eenheid van de gemeente als zodanig. Want zo functioneert die gemeente. Zo functioneert namelijk ook één lichaam. Bijvoorbeeld één menselijk lichaam. Maar dat is de uiteenzetting in 1 Korinthe 12. waar dan gezegd wordt dat wij leden zijn van één lichaam. En u weet, de leden hebben allemaal een verschillende functie. En die worden ze geacht uit te oefenen, uit te voeren. En voor zover ze gecoördineerd worden, wordt dat gedaan door het hoofd, heet dat. En dat is het dan. En daar moet je je verder dus ook niet mee bemoeien, met het hoofd. Ik bedoel, die regelt dat. En die geeft je een plek, een functie in het lichaam. Dat is het idee. En omdat mensen vinden dat de Heer het niet goed doet, heeft men zelf zo zijn plannen getrokken en iemand anders tot hoofd van de kerk gemaakt. Nou ja, plaatsvervangend. Ja, popiopie, ja, goed, ja. Ja, ik heb iemand gekend die zei, die Rooms-Katholieken, die hebben nog mazzel. Die zijn nog goed af. Die hebben maar één paus. Ja. Ja. Vonden we wel aardig. Maar, toen maar weer. Maar zo werkt het nou eenmaal niet. Het is de Heer die dat doet. En zodra wij denken het te moeten gaan regelen of zo, ja, hebben we de Heer buiten de deur gezet, toch? Zo van, we doen het zelf wel, we regelen dat zelf wel. We hebben zo onze procedures enzovoort. Zo werkt dat. En als je zegt, maar ja, maar dat moet toch zo als je hier op aarde wat geregeld wil hebben, zeg ik, ik zou niet weten waarom. Ik zou niet weten waarom je het tot op aarde zo geregeld moet hebben. Dat je op aarde wat te regelen hebt, hier en daar, als mens. Oké, er zit er weinig anders op dan dat je dat enige statuten daarvoor aandraagt, zal ik maar zeggen. En bij een paar grondregels over hoe je denkt het zaakje te kunnen laten functioneren. Dat is waar, maar we hebben het niet over mensenwerk, we hebben het over het werk van de Heer. En wie zijn wij dat wij dat ons eigen zouden maken en daarna zouden bepalen hoe dat ingericht moet worden. En dat is het hele punt hier hoor. Want, laat ik maar teruggaan naar Filippenzen 1, om binnen dat kader te spreken. Waar het om gaat is namelijk dat wij weliswaar deel uitmaken van een gemeenschap, eenheid. Maar dat wij daarbinnen een individuele verantwoordelijkheid gekregen hebben, het heet genade namelijk. Gekregen hebben door het hoofd, door de Heer zelf, was de bedoeling. En van ons wordt dus verwacht dat wij in onderwerping, in nederigheid, naar hem toe dus, onze functie vervullen. Nou ja, onze plaats innemen in de gemeente. Maar als je dat zegt, dan bij die woorden denk ik altijd aan die broeder die dan altijd zei, je moet je plaats innemen in de gemeente. En ik bedoelde het letterlijk. Zo van, we hebben elke zondagmorgen een stoel voor je klaarstaan. Die staat daar. En daar word je geacht te zitten. Want je moet je plaats innemen in de gemeente. En hij zei dat in alle ernst. Ik had er ook alle respect voor eigenlijk. Maar ik heb het nooit begrepen. Hoe dat nou kan. Dat de Heer wil dat ik daar elke zondagochtend daar op die stoel ga zitten. Op die plek. Nou ja, niet misschien dan op een andere stoel. Normaal, maar daar. Dat leek mij toch wel erg laag gemikt. En dat is het ook. Want je moet wel je plaats innemen in de gemeente, maar...
Je moet doorgroeien.
Iemand zei, ja, maar daar oefen je je priesterlijke functie uit. In de eredienst enzovoorts. Ik ben het met u eens, broeder. Een beetje.
Ja.
Een beetje, maar eigenlijk is het alleen maar de symboliek. En niet de realiteit. De realiteit is dat je priesterlijke functie vervult alle dagen van de week, ongeacht waar je bent. Want je bent nou eenmaal priester. En niet voor een paar uur, anderhalf, twee uur op zondagochtend. Dat is het. En men trekt het binnen de eigen organisatie, of wat er voor door moet gaan, en hoe men het maar noemt. Maar men doet het werk des Heren tekort. En het gevolg is dat de mensen ook niet meer begrijpen hoe het eigenlijk zit. Men zou altijd die plaats innemen. Maar het is in een nederige positie. Dat is wat je overal vindt, hier ook. In Filippenzen 1, want daar staat... wandelt waardiglijk het evangelie van Christus... als deelhebbend aan die polis, weet je nog? Politaiomai. Als je het letterlijk moet vertalen, moet je zeggen... het betekent burgerschap praktiseren. Maar ja, dat is ook zo'n uitdrukking. Wandelen dus maar, hè? Wandelt waardiglijk het evangelie van Christus... opdat het zij ik kom en u zie... het zij ik afwezig ben... ik van uw zaken mogen horen... dat gij staat... Dus, komt hier, als je wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, dan is van toepassing wat hier staat, namelijk dat gij staat in de zin van blijven staan. Hè? Dat gij staat met één gemoed, waar komt die eenheid die we net in Efeze 4 lazen dus, hè? Met één gemoed, gezamenlijk, ook die eenheid, strijdende, want het is oorlog. Ik heb me net beheerst, maar anders zou ik gezegd hebben, zo gaat dat in het leger ook. Daar hebben we er niet al te veel ervaring mee, moet ik u zeggen. Maar zo gaat dat in, nou ging dat in, ik weet niet hoe het nu is... Hoe ze dat doen met het leger van 10 man. Hoeveel zijn er tegenwoordig? Nou, laat maar zitten. Dat is één lichaam. Een samengestelde eenheid. Dat wordt van bovenaf bestuurd. En van onder wordt men geacht gewoon zijn positie in te nemen. Te doen wat men moet doen. De opdracht uit te voeren die men gekregen heeft. En zich niet met de oorzaak daarvan te bemoeien. En niet te vragen waarom dat eigenlijk allemaal zo moet. In twijfel trekkende of daar hogerop in de hogere rangen wel fatsoenlijk over nagedacht is. Waarschijnlijk is er niet fatsoenlijk over nagedacht. Laten we het daar maar op houden dan. Maar dat gaat de soldaat niks aan. Daar heeft hij zich niet mee te bemoeien.
Er wordt voor je gedacht.
Precies. En als er niet voor je gedacht wordt, jammer dan. Maar eigen initiatief wordt in militaire dienst niet op prijs gesteld. Nou ja... Binnen je opdracht wel, maar dan moet het ook binnen blijven. Anders wordt het een... waar ging het ook weer naartoe? Nou ja, dan loopt het niet goed af. Zo simpel is dat. Alleen wij zijn aan dit soort discipline niet meer gewend. Dus ja, dan moet het altijd uitgelegd worden. En dan vindt men dat maar ouderwets of archaïs of uit de tijd of zo... Maar dat is onze positie, hoor. De Heer stelt ons ergens neer en geeft ons een opdracht die beperkt is. Ik heb er geen tijd voor en het is ook niet de tijd nu om dat te bespreken. Maar dan staat er inderdaad bij dat het is met een beperking tot een maat. Gelijk als God aan een ieder gegeven heeft, tot de maat. Dat wil zeggen, binnen bepaalde grenzen, daar ligt je opdracht, je functiebeschrijving of wat het maar is. Daar ligt je verantwoordelijkheid. En dat is het dan. Meer hoef je niet te doen. Dat is het. Dat is in ieder geval de regel. Zie? En zo ontstaat die eenheid. Omdat die leden van het lichaam nou eenmaal elk een verschillende functie hebben. En daarom functioneert het. En dit is niet een menselijke organisatie, maar... Dit is een organisme, want het is levend namelijk. Het is een organisme van de Heer zelf. Je kunt het aan hem overlaten en hij heeft erover nagedacht.
Hij is organisme.
En dat is het dan. Hij geeft ons een plaats. Nou goed, ik heb er zaterdag geloof ik. Afgelopen zaterdag de hele dag over gesproken. Het is al zo lang geleden. Maar over het zit met die gaven in de gemeente. Doe maar. En let dan op dat het heet gezamenlijk strijdende. Want het is natuurlijk wel leuk om bezig te zijn met het werk des Heren. Ik gebruik maar wat clichés. Niet om lelijk te doen, maar dit zijn de termen die wij gebruiken. Om bezig te zijn in het werk des Heren. Om een opbouwend werk te verrichten. Bijvoorbeeld aan de gemeente. En dat soort dingen... Dat is mooie taal, Maar in werkelijkheid, het is oorlog. Het is wel een werk tot opbouw van de gemeente. Dat had ik een paar versen verder moeten lezen in Efeze 4. Daar staat trouwens dat het is een dienstwerk tot opbouw van de gemeente. Werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus, of hoe dat maar heet. Maar het is wel oorlog. En in diezelfde hoofdstuk, ik hoef maar één bladzijde terug te slaan, daar staat in 6 vers 10 van Efeze, er staat voorts wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht en doet aan de gehele wapenrusting Gods. Wapenrusting. Ja. En ik weet wel dat wapenen dikwijls gewoon de term is voor gereedschappen. Maar als die wapenen beschreven worden, heet het toch heus een borstwapen en een schild en een zwaard. En wat het maar was allemaal. Want het is oorlog. En er staat ook vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweld, hebben ze deze wereld der duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom doet aan de gehele wapenrusting Gods. En dan staat het dus twee keer. Want het is oorlog. Het is een strijd, continu gaande. En wij zijn daarin betrokken. En dat is nog heel andere koek dan op je gemak een huis bouwen, dan wel een gemeente bouwen, of een organisatie in elkaar steken, of het evangelie ergens gaan verkondigen. Want het is oorlog. En je loopt tegen allerlei zaken op waar je geen invloed op hebt, die menselijke wijze ook niet te verklaren zijn, omdat je oploopt tegen de duivel en zijn personeel. En daarom heeft zo'n strijdplan dus ook helemaal geen zin. Dat ben ik echt. Ik zeg altijd, ik doe mijn werk maar en zoals ik denk dat ik het moet doen. Maar als iemand zegt, je doet het niet goed, dan zeg ik meteen, ja, dat denk ik ook. Maar ik zou niet weten hoe het anders moest. Dus dat is mijn beperking. Dus ja, dan doe ik het maar zo. Ik denk dat het wel goed is zo. Maar als u een andere methode weet, effectiever bijvoorbeeld, want dat willen wij mensen altijd, effectiever, zeg het dan maar. Maar nooit zegt iemand mij hoe het dan effectiever zou moeten. Nou ja, er zijn zoveel methoden ontwikkeld. Ik heb nog wel een paar boeken in de kast staan ook hoor. In het Engels, in het Nederlands, misschien zelfs wel in het Duits, over methoden van evangelisatie en hoe je het allemaal moet doen. En met alle respect voor degenen die het uitgedacht hebben, zijn gewoon toch mensen met enige ervaring. In de praktijk heb je er niet zoveel aan hoor. Want in de praktijk loop je tegen de duivel op. En die laat zich niet vangen in onze psychologische, pedagogische, didactische... Dank u, broeder. Ik moest even naar u kijken en denk, dan komt hij wel boven. Didactische methoden. Had ik alleen vergeten. Nou ja. Homiletische. Kan dat toch? Maar toch. Maar dat gaat echt niet werken. Het is oorlog. En bovendien, er wordt van ons niet verwacht dat wij de oorlog winnen. Er wordt van ons verwacht dat we alleen maar stand houden. Meer niet. Hoger grijpt het niet. En dat is al moeilijk genoeg. Ik citeer 1 Korinthe 15, het laatste vers. Zo dan, zijt standvastig. Mocht u niet begrijpen, komt er meteen nog een synoniem bij. Onwankelbaar, dus die is duidelijk, gewoon blijven staan. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Dat is dus echt een Bijbelse term hoor. Altijd overvloedig zijn in het werk des Heren als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dat was het laatste vers van 1 Korinthe 15. En in dat hoofdstuk wordt gesproken trouwens over loon dat wij daarvoor zullen ontvangen. Moeten we de strijd dan niet winnen? Dan moet ik u zeggen, nou als u het zo wil noemen, maar de winst bestaat slechts daaruit dat we stand houden. We hebben daar trouwens een mooi voorbeeld van in Exodus 16, geloof ik. Nee, het is 17. Hè? Dat is de geschiedenis van Israël, is zojuist verlost uit Egypte. De waterhuishouding is zojuist geregeld en nog zo wat. Ja, er moeten wat dingen geregeld worden. En dan staat er laconiek, vers 8, alsof het vanzelfsprekend was. En toen kwam Amalek. En dat was het ook eigenlijk vanzelfsprekend. En Amalek komt nog steeds, vandaag ook. Want God heeft, de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Dat is het laatste vers van dit hoofdstuk, vers 16. Zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. En pas in de toekomst zal Amalek definitief overwonnen worden. Dat is wel aardig, want dan heb je meteen een indicatie van hoe dat zit met die strijd. Uiteindelijke overwinning op de Amalekieten zal pas zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Letterlijk. Er staat uiteindelijk in Deuteronomium 25 dat dat zal gebeuren en dat men onderweg vooral niet moet vergeten. Maar waar me om ging, was niet dat, waar me om ging, is alleen maar over die ene dag. Toen kwam Amalek, u weet wel, dat is de kleinzoon van Esau, dat is uit de tak van de familie die het eerste geboorterecht gemist heeft omdat de Heer het aan een ander gaf. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zei tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed zoals Mozes gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste, doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Voor die gelegenheid werd dus Amalek verslagen. Niet definitief uiteraard, maar aan deze oorlog kwam een eind. Maar die heeft dus de hele dag geduurd. Met wisselend succes. Want soms had Amalek de overhand en soms had Israël de overhand. Of hoe het er maar staat, ging heen en weer. Afhankelijk van de handen van Mozes. Nou ja, afhankelijk van, laten we zeggen, het gebed. De bemiddeling van Mozes. Geassisteerd door Jozua en Hur. Maar waar het mij om gaat, is dat die hele dag dus die strijd voortduurde. En dat was het dan. Totdat de zon onderging. En toen kwam er pas een eind aan. Maar die dag van die strijd tegen Amalek is, als u mij vraagt, want hoe bewijs je zoiets? Als u mij vraagt, is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de verlossing tot stand gekomen is, waarin wij drinken uit de steenrots, het welke is Christus, maar dat was Exodus 17, vers 1 tot en met 7, en waar wij te strijden hebben tegen Amalek, in de praktijk dus. Overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht, want daar is Amalek altijd een uitbeelding van, om redenen die ik nu verder niet ga uitleggen. Maar wij staan in die strijd. En wij hebben iemand die voor ons bidt. Ik heb hem er straks net niet genoemd, maar ik kom er vlak langs uit Romeinen hoofdstuk 8... Over Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods en die voor ons bidt. En een paar versen eerder staat: wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Vers 26 is dat, van Romeinen 8. Maar de Geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat betekent gewoon zonder dat wij er iets van meekrijgen of er iets van horen. Het is een toespeling op de dubbele betekenis, dubbele toepassing van het begrip pneuma, geest. Het is ook wind. En je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat, maar je kent zijn geluid wellicht, maar het is verder ontastbaar. Maar de geest bidt voor ons, heet dat. En daarna was het vers 34. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. De geest, dan wel Christus. En niet vragen, allebei. Want ik tel er maar één, hè. Christus, de Heer, de geest, de onzienlijke. Ja? En daarna noem ik dan ook natuurlijk die andere schriftplaats, waar datzelfde woord voor bidden gebruikt wordt. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 7. Gezegd over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar deze, 7 vers 24 van Hebreeën. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Nou, kun je vragen, hoeveel zijn er die voor ons bidden? Het is natuurlijk maar één. Maar het gaat wel onder verschillende termen. Het is namelijk Christus, namelijk de Geest, namelijk de hoge priester. En die drie zijn we alle drie tegengekomen zojuist in Exodus 17. Want Mozes fungeert als het type van Christus, als de koning, de uitermate verhoogde, de hoogste geplaatste Israëliet, de leider van het volk, de middelaar van het oude verbond, wat je maar noemt. En hij kreeg steun, letterlijk, links en rechts, aan de ene zijde van Aaron, maar die was de hoge priester. Dan wel zou het worden, maar dat maakt in dit geval niks uit. Die staat voor het priesterschap. En de andere, die heet Hur. En als u mij vraagt, Hur is een anagram, een omkering, van Ruach. Ziet u het achterstevoren opschrijft? Het Hebreeuws schrijft het altijd achterstevoren. Maar laat maar zitten. Als je het woord achterstevoren opschrijft, dus via een letterkeer heet dat, dan krijg je dus het woord Ruach, geest. En waar geest per definitie verborgen is, is het begrip dus ook verborgen in de naam Goer. Vertaald met Hur. Ruach. Maar je vindt ze daar dus ook alle drie. De middelaar van het verbond als zodanig. De ene kant de hoge priester, de andere kant de geest. En hij heeft dus invloed op een of andere wijze op die strijd. En wat wij zouden doen is vertrouwen op Christus, de hoge priester en koning, de geest, of hoe je maar heet, die nou eenmaal voor ons bidt. En als het nodig is, dan gaan die handen verder omhoog bij wijze van spreken. Want het is natuurlijk allemaal beeldspraak, hè? Ook dat hij voor ons bidt. Nog moeilijker. Moet eigenlijk pauzeren, maar goed. Ik zal herhalen wat ik altijd zeg bij het woord bidden. Ongeacht welke variant het is. Het woord bidden heeft hoewel het in het algemeen betekent hardop spreken, heeft het in ieder geval altijd de implicatie van degene die bidt is ondergeschikt aan degene tot wie gebeden wordt. Of dat nou gevend of vragend gebed is. Gevend noemen we aanbiddend, hè. Of we de Heer nou wat aanbieden, Of we vragen wat van hem, in alle gevallen betekent het onze onderwerping aan hem. Dat is wat bidden sowieso betekent. Eigenlijk ook gewoon nog steeds in het Nederlands. Als je iemand iets bidt, ik bid u, dan is het altijd, dat doe je op je knieën. Dat is met erkenning van dat je van iemand afhankelijk bent. Zelfs als je om hulp vraagt. Logischerwijze, je accepteert dat iemand anders je kan geven wat je zelf niet hebt. En je bent er dus van afhankelijk. En die betekenis in de breedte heeft dat woord bidden dus sowieso gekregen in de Bijbel. Dat wil zeggen dat al ons doen en laten in onze dienst aan de Heer, aan God, al ons doen en laten daarin wordt samengevat bij gelegenheid onder dit woord bidden. Of dat zo is in elke tekst waar het woord bidden gebruikt wordt, dan moet ik zeggen nee, blijkbaar niet, maar het hangt van de context af. Dat moet uit het verband wel blijken. En daarna zeg ik, en dat is ook een hele algemene regel, als je een woord ergens in je Bijbel niet begrijpt, pas dan het synoniem toe. Of eventueel een andere vertaling van hetzelfde woord. Ik weet dat je dat niet zomaar in het wilde weg kunt doen als je die talen niet kent. Maar sommige dingen zijn niet zo heel erg moeilijk. Ik roep altijd, als je het woord geloof niet begrijpt ergens in een tekst, vervang je het door trouw. En dan gewoonlijk is het dan duidelijk. Maar het is hetzelfde woord. Niet in het Nederlands, maar wel in de grondtekst. En als je het woord bidden ergens niet begrijpt, vervang het door dienst. En dan ben je er ook. En dan roep ik altijd een paar voorbeelden. En die roep ik, nou wil ik nou ook wel roepen, maar ik ga ze niet opzoeken. Er staat, bid zonder ophouden. Nou ja, er zijn mensen die bidden bijna zonder ophouden. Die lopen de hele dag te brevieren, of wat ze maar, hoe het maar heet. Hebben hun leven eraan gewijd. Zijn monniken, wat er het nut van is, ontgaat mij volkomen. Maar ze zijn de hele dag aan het bidden of zo. Bid zonder ophouden. Maar als het betekent dat je voortdurend je bewust bent van je afhankelijkheid van de Heer, want dat is wat het dan betekent, is geen enkel probleem. En dat geldt voor meerdere uitdrukkingen zo, die een veel bredere betekenis hebben dan wij gewoonlijk aan toekennen. En hoe dat komt, dat doet er nou niet toe. Het is nu helemaal zo. Nou ja. Ik probeer terug te gaan naar Filippenzen. Het ging dus inderdaad over dat wij staan in een strijd die wij vandaag niet zouden winnen. En het was ook niet de bedoeling. De bedoeling is, en die kan ik u nog even meegeven, dan hou ik over die strijd weer op. Uit 2 Timotheus 4. Uit 2 Timotheus 4, waar de apostel afscheid neemt van ons en van zijn lezers en van Timotheus natuurlijk in de eerste plaats, min of meer. Want hij schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Volgehouden, zijn loop gedaan. Ik heb het geloof behouden. Je moet alleen begrijpen dat het drie keer hetzelfde is. En dat zie je aan de vorm, hè, dat het een drievoudig parallelisme is. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, maar die loop was een strijd. Paulus heeft veel strijd gekend in zijn leven en in zijn bediening. En hij zegt dat het met goed resultaat is. En hij zegt niet dat het resultaat is dat zoveel mensen tot geloof zijn gekomen door zijn bediening. En zoveel mensen zijn onderwezen of zoiets. Hij zegt gewoon, ik heb het geloof behouden. Mocht je geloof trouwens niet begrijpen, vul je weer trouw in. En dan weet je het, hè. Ik ben trouw gebleven aan mijn bediening. En oorspronkelijk was dat ook over Paulus gezegd. Ik meen nog in Handelingen via die Ananias, of weet je die man. Ik zal hem maken tot een vat. zei de Heer over Paulus, en ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet in mijn naam. Nou ja, daar hebben we het nog over, want we gaan hier in Filippenzen 1 de volgende vers over. Maar als u denkt dat het gewoon een constructief werk is wat gedaan zou moeten worden, nee, het is een kwestie van staan blijven. Ik roep ook altijd, nee, ik heb mensen gekend, nou, ik zeg het niet goed. Mijn vader zei dat al. Die zei, er zijn er van die mensen die zeggen, nou, ik heb in mijn leven nooit last van de duivel. Kom nooit tegen. En dan zei hij tegen ons, van zo iemand zijn geestelijk leven hebben, hoef je ook geen hoge dunk te hebben. Als je de duivel niet tegenkomt, dan heeft hij al gewonnen. En dan heeft hij aan jou niks meer te halen, niks meer te verdienen, niks meer te verliezen. Dat is al gebeurd. Klaar uit. Maar let maar op. Zodra je actief bent in het werk van de Heer, in de meest brede betekenis van het term, krijg je ogenblikkelijk problemen. Echt wel. En ik ga geen voorbeelden geven, want dan denkt u dat ik iets van u weet. Maar dat is niet zo. En ik probeer het ook altijd zo te houden, dat ik zo min mogelijk weet. Niet uit gebrek aan interesse, maar... Want die is er wel, maar gelukkig vergeet ik dit met dingen meestal ook dan maar weer. Want het zou mij hinderen bij het spreken. Maar ik weet hoe dat gaat. Je neemt je de beste dingen voor. Je belooft de Heer van alles. En dan meteen heb je de duivel op de stoep staan. Er komt altijd wel wat tussen. Maar er is altijd wel iets waardoor het dan toch weer niet kan. Of waardoor je afgeleid wordt. Waardoor je opnieuw moet beslissen. Zal ik nou wel of zou ik nou niet? Enzovoort. Het maakt het leven erg ingewikkeld. Maar dat is een strijd. Wat je ermee moet? Blijven bij wat je de Heer beloofd hebt. Onder alle omstandigheden. En je ter harte nemen wat de apostel schrijft. Dat mag dan zo lijken dat we de strijd hebben tegen vlees en bloed. Want zo ziet het er huis uit hoor. Maar in werkelijkheid, er steekt wat achter. En dat valt buiten je argumentering. En daarom moet je er ook niet om of mee argumenteren. Je moet gewoon trouw blijven aan je eigen positie. En aan de Heer die je dient. Dat dat een strijd is, ja, dat is zo. Er zijn er hier wel die u dat kunnen beamen. Ik zei dat ik niet meer verder inging op die strijd. Maar ik wil wel even een paar schriftplaatsen noemen voor degenen die dat na willen zoeken. In dit verband. Dat zijn, om te beginnen, Hebreeën 12... Vers 1 tot en met 4. Laat ons, want ik citeer hem altijd halfweg het eerste vers. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Implicerend dat die loopbaan dan toch beperkt is. Zijn grenzen kent. Maar niettemin een loopbaan. En denk aan Paulus uit 2, wat noemde ik dus straks... Uit 2 Timotheüs 4, vers 7 was dat. Dat heb ik er straks al genoemd. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En hier heb je ook die loopbaan. Laat ons met lijdzaamheid... Over lijdzaamheid hebben we het later, naar aanleiding van Filippenzen 1. Laat ons met lijdzaamheid, met passie lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat thema, dat wordt ook aangehaald in Filippenzen, maar dan is het inmiddels Filippenzen 2... waar de vernedering van de Heer Jezus ons wordt voorgesteld. Maar die leidt wel tot verhoging. Maar het is voorbeeld voor ons. Ook onze nederige positie hier leidt tot een hoge in de toekomst. En dan lees ik ook nog mee vers 3 en 4 hier in Hebreeën 12. Want aanmerk deze die zodanigen tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen... opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen, want gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Nou lees ik hem iets langzamer. Aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Waaruit bestond de zonde van de tegensprekers? Het tegenspreken dus. Dat is een zonde. Het tegenspreken tegen het woord van God. En dus ongeloof, dat is wat het is. En dat geldt dan ook voor vers 4. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Het was toch een strijd des geloofs? Wat is dan die zonde waartegen gestreden zou worden? Ongeloof. Maar niet anders dan dat. En nou helemaal terug naar vers 1. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Wat leggen wij dus af? Zonde. Namelijk ongeloof. En als je dat beargumenteerd wil hebben, oké, maar zo kom ik nergens meer, hè. Maar dan, als je dat beargumenteerd wil hebben, dan moet je even de laatste versen lezen van Hebreeën 3. Waar in vers 17 gesproken wordt, want het is mijn opsomming, hè. Ik ga er dus niet uitgebreid op in. Ik geef het door om het zelf na te kijken. Waar gesproken wordt over degenen die gezondigd hadden. Vers 17. Degenen die gezondigd hadden, maar ze zijn dezelfde uit vers 18. En daar heten ze die ongehoorzaam geweest waren. Het was dus de zonde, vers 17, van ongehoorzaamheid, vers 18. En zijn ook dezelfde als vers 19, volgende vers. Wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Kortom, ongeloof, ongehoorzaamheid, zonde. Het zijn drie woorden voor volstrekt hetzelfde. Want wat de zonde als zodanig betreft, die kunnen wij pas afleggen, of die wordt pas afgelegd bij de verlossing van ons lichaam. Want zolang woont de zonde nog in ons. Die heerst weliswaar niet, volgens de Bijbelse taalgebruik. Maar indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 1 Johannes 1, vers 8. Allemaal een opzomming dus. Dus dat u niet denkt dat u het zondigen in de wereld of in uw eigen leven zou moeten bestrijden. Die strijd verliest u gegarandeerd. Wij zouden alleen ongeloof tegenstaan. En met name dat van onszelf eventueel. Hè? Dat is wat het is. En daarom heet het de strijd des geloofs. Omdat we aan die kant strijden. De kant van het geloof. Daarna noem ik u, dat is een beetje vreemde volgorde, ik weet niet waarom. Maar daarna noem ik u 1 Korinthe hoofdstuk 9. Oh ja, dat is ook een loopbaan zeker. Nou ja, 1 Korinthe 9 vers 25. Een loopbaan inderdaad. En daarmee de strijd. Vanaf vers 24 van 1 Korinthe 9... weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen. Allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. Het gaat over sport. Ja. Loopt alzo dat gij die mocht verkrijgen. Dat wil zeggen, doe je uiterste best. Dat is met lijdzaamheid lopen. Dat is met passie. U weet wel. Als je een goede sportman bent, dan gaat het maar om één ding winnen. Ook al weet je dat het niet kan. Maar dan toch. Je gaat ervoor. He, zo heet dat. He. Dat is met passie. Met lijdzaamheid. Leidenschaft noemen de Duitsers dat. Dat woord is het. En dan vers 25. En ieder die strijdt. Dat wil zeggen in die loopbaan. En ieder die strijdt onthoudt zich in alles. Dat wil zeggen, moet zich beperken. Dan heb je dat begrip weer. Moet zich beperken tot. onthoudt zich in alles. Deze doen dat omdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Wat heet? U weet toch waaruit die kroon bestaat? Die verderfelijke kroon die ze vroeger kregen aan het eind van de wedstrijd. Ja, kennen we uit de klassieke literatuur. De lauwerkrans van César, weet u nog? Een lauwerkrans. Ja, je kan hem in de soep gooien, zeg ik altijd, maar meer heb je er niet aan, hè? Ja, laurierbladeren, ja. Ja, cum laude heet dat. Dan krijg je zo'n blaadje erbij. Nou goed, zij doen dat om een verderfelijke kroon te ontvangen, maar wij doen dat om een onverderfelijke kroon dan te ontvangen. Ik loop dan al zo niet als op het onzekere. Ik kamp al zo niet als de luchtslaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb zelf verwerpelijk worden. Dat is die strijd dus. Eentje van dienstbaarheid, van nederigheid en daarmee volkomen toewijding. Passie. Dan noem ik 1 Timotheus 6 vers 12. Gewoon om de uitdrukking strijd, de goede strijd des geloofs. Niet maar strijd, hè? Niet maar alleen oorlog. Het moet wel de goede strijd zijn. Dat wil zeggen strijd des geloofs. Een strijd dus inderdaad om staande te blijven. Strijd, de goede strijd des geloofs. Er staat trouwens ook bij, grijp naar het eeuwige leven. Dat wil niet zeggen dat Timotheus, aan wie het geschreven wordt, dat eeuwige leven niet had. Zoals je wellicht zou denken, dat was natuurlijk niet zo. Hij had dat eeuwige leven. En als het dus staat, grijp naar het eeuwige leven, wil dat zeggen dat hij ook inderdaad dat leven zou leven. Ik greep vanmiddag nog naar de combinatietang. Ik greep mis trouwens, maar... Dat is een ander verhaal. Maar dat was omdat ik er een heb, niet omdat ik er een, omdat ik hem niet heb. Hè. Gewoon in de kast, dan moet hij liggen. Maar toch maar. Gebeuren zo'n vreemde dingen in huis, broeder. Maar grijp naar het eeuwige leven. Het is natuurlijk weer een onbenullig voorbeeld, maar excuus. Maar grijp naar het eeuwige leven. Ja, men heeft dat. Men zou het ook leven. In de praktijk. En dat is waar het hier over gaat. 2 Timotheus 4, vers 7 noemde ik u al. Omdat dat gaat over de goede strijd gestreden, de loop beëindigd, het geloof behouden. Ja. En dan noem ik ook nog Judas. Komt niet vaak voor. Ik daaruit citeer, maar... Dat is dan vers 3. Net voor Openbaring heb je nog net het briefje van Judas. U te vermanen, halverwege het vers ergens. U te vermanen dat gij strijdt voor het geloof. Dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. En als de strijd is voor geloof, dan is het uiteraard de strijd tegen ongeloof, dat is het enige. En daarmee tegen ontrouw. Voel je het andere woord even in, hè? Ja. Dus de oproep is om trouw te zijn, hoeveel strijd het ook zou opleveren. En in dat verband dan nu alleen nog Efeze hoofdstuk 6, waaruit ik ook al geciteerd heb. Efeze hoofdstuk 6 doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleiding des duivels, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En hier blijf ik even, want dan kom ik zo weer in Filippenzen 1. Want er staat in Efeze 6, vers 11, opdat gij kunt staan, en dat was het woord in Filippenzen 1, vers 27... dat gij staat, lazen wij, in één geest met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. Staan blijven, daar gaat het namelijk over. En hier is dat heel erg duidelijk. Opdat gij kunt staan, staan blijven dus, tegen de listige omleidingen des duivels, want het is maar niet mensen die je wat aandoen, of die je van je stuk proberen te brengen dan wel schoppen. Het is de duivel en anders wel zijn personeel. Dat zijn namelijk de overheden, de machten, de geweldhebbers deze wereld en hoe ze maar heten. Geestelijke boosheden in de lucht, in de hemel staat er gewoon om, aan het eind van vers 12. En dan vers 13, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, dat is dus de herhaling van vers 11, opdat gij kunt wederstaan. Ik bedoel, er komt van een of andere kant komt er druk en daar moet je dan tegen hangen. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Dat is tegenstaan. Dan hang je soms tegen de wind. Ik herinner me nog steeds, ik word een oude man, ik herinner me nog steeds de watersnoodramp en de storm van 1953. 2, 3 februari. Hoe ik naar school liep die dag. Zo, schuin voorover. Verbijsterend. Wij de jassen nog open doen ook, om dan nog platter voorover te hangen. Ja, wisten wij veel. Maar dat is tegenstaan. En op de motorfiets heb je het ook nog wel eens. Wind van links, wind van rechts. En je, je scheef op de weg. Ja, je moet het ding wel. Dan moet je tegenhangen, heet dat, hè? Om van zijspoor rijden maar te zwijgen. Maar toen maar. Tegenstaan, dat is alles, want de bedoeling is dat je blijft staan waar je staat. Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. Dat was 1 Korinthe 15, die heb ik je straks genoemd. Vers 58 is dat, ja. Maar hier nog even in Efeze 6, vers 13. Neemt aan de hele wapenrusting Gods, zodat je kunt wederstaan in de boze dag. Suggererend dat het inderdaad vlagen zijn. Dat het niet een continue druk is van een of andere kant. Maar dat die boze dagen er zo nu en dan zijn. Waarschijnlijk nu en dan, maar intussenin even niks. En op het moment dat je denkt, het gaat lekker, dan komt hij weer. En je weet nooit van welke kant. Dat is echt waar. Dat is gebruikelijk, zo doet de duivel dat. Bij vlagen. Ja. Die boze dag. Maar de bedoeling is, opdat gij kunt wederstaan, dat was ook staan dus, en alles verricht hebbende staande blijven. En op het moment dat je denkt, nou weten we het wel, is het volgende woord staat dan. Uw lenden om God hebbende met de waarheid en aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid enzovoort. En het zal blijken dat het daar alleen maar gaat over het woord van God. Bijbelse waarheid waar wij aan vasthouden. Want al die beelden die gebruikt worden, die spreken echt allemaal over hetzelfde. Hè? De waarheid, gerechtigheid, geloof gaat allemaal over het woord van God uiteraard. En meer ga ik daar nu niet van zeggen. En gaan we naar Filippenzen, hoofdstuk 1. Waar wij dan lazen in vers 27 dat gij staat in één geest. Met één gemoed, één gezindheid. Dat zijn woorden die later ook nog komen. Met één gevoelen. Termen komen hierna allemaal. Gezamenlijk strijdende, dus het staan in zichzelf, dat is die strijd. Door het geloof des evangelies, blijkbaar geloof in het evangelie, of anders trouw aan het evangelie, aan die kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, uiteraard. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van of door degene die tegenstaan. Dat zijn andere mensen die tegenstaan. dat zijn dikwijls ook andere gelovigen die tegenstaan. Niet tenminste Efeze 6, maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Want er zit wat achter. In de praktijk. En daarom geldt maar één ding. Ja, toch maar gewoon staande blijven. Dan wel wat tegenhangen, maar er zit weinig anders op. Want dat is de bedoeling. Dat we onze plaats als zodanig, ik zal het weer zeggen, dat we onze plaats als zodanig in de gemeente innemen. Maar het was niet die stoel aan die tafel op zondagochtend. Nou ja, dat ook, maar ziet u, dat is van volstrekt ondergeschikt belang. Ik zei dat het van belang was dus, hè. Maar vervolgens gaat het gewoon om het dagelijks leven, waarin wij weten wie wij zijn, ons bewust zijn van onze roeping, dat we uit dat woord, onvergankelijke woord, zijn wedergeboren tot een levende hoop, enzovoort, dat dit de kracht Gods is tot zaligheid, dat dit het licht en die waarheid is die God heeft nedergezonden, zendt Heer uw licht en waarheid neder, weet u wel, heeft hij al lang gedaan, dat hebben we hier en daar zouden we trouw aan zijn onder het motto, de waarheid. De waarheid zal u vrijmaken, precies. De waarheid, heel de waarheid en niets dan de waarheid. En inderdaad, Johannes zegt, de waarheid zal u vrijmaken. En dat is waar in de praktijk, denk ik, het meeste bezwaar tegenkomt. Ik denk dat de meeste tegenstand komt van degene die vinden dat wij te vrij zijn. Het idee van, je moet toch ergens bij horen. En je moet een plaats innemen in onze organisatie. Kerkgenootschap. Wat maar is. Ja, dat is het moeilijkste. Daar is ook niks tegen. En dat is waarschijnlijk ook zo. Maar dat is het punt niet, hè. Het punt is dat wij in onze vrijheid de Heer dienen. En wij leren uit de praktijk wat onze verantwoordelijkheid is. Dat neemt tijd. Als je het niet weet, sorry, ik kan het je niet vertellen. Dat neemt tijd, maar zo is het nou eenmaal. En daar zouden we trouw aan zijn. En dat is dus de plaats die wij innemen. Staan blijven. Filippenzen 4, want daar heb ik het nu over. Oh, zal ik wat anders, ik zal even wat anders doen. Eerst even terug naar Romeinen 5, vers 2, ik zeg al steeds, hè, in Romeinen beginnen die dingen allemaal. Hè. Daar vind je het in essentie altijd terug. Later, in latere brieven, wordt dat dan verder uitgewerkt. Ik heb het nog steeds over staan. Voor degene die het opschrijven. Dat is Romeinen 5, vers 2 in het bijzonder, maar ik lees vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En niet door de werken der wet of zo, zoals uiteengezet in voorgaande hoofdstukken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Dat is dat nieuwe verbond des vredes, die band des vredes. Wij hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dat is immers de middelaar en hoge priester van dat nieuwe verbond. Naar de terminologie uit de Hebreeënbrief. Door welke, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus, door welke wij ook, en dan komt er een pracht van een uitdrukking eigenlijk, door welke wij ook de toewijding hebben, door het geloof, tot deze genade. Dat door het geloof zou ik het liefst tussen komma's gezet hebben, want de zin is, door welke wij ook de toewijding hebben, tot deze genade. Want waar gaat die toeleiding dan naartoe? Waartoe worden wij geleid? Tot deze genade, waaruit wij zalig geworden zijn. Vandaar deze genade, met terugverwijzing naar de voorgaande hoofdstukken. Maar vervolgens staat er, wij hebben toeleiding door het geloof tot deze genade, in welke wij staan. En daar ging het me eigenlijk om. Dat is onze positie. Die kan natuurlijk op meer manieren beschreven worden. Maar dit is er één van. Wij staan namelijk niet in de wet of iets dergelijks. Wij staan in de genade. Daar is onze positie. Je kunt het ook noemen onder de genade. In plaats van onder de wet. Want dat zijn de termen een hoofdstuk verder. Uit hoofdstuk 6, vers 14. Maar hier heet het, we staan in de genade. Wordt geacht een plaats, zelfs een beschermde plaats te zijn. Wij staan in deze genade. Waarna de meest logische vraag lijkt te zijn, als wij dan in de genade staan, hoezo hebben wij dan nog de toeleiding tot deze genade, als we er al staan? En het antwoord is, dat staan is simpelweg onze positie. Maar de toeleiding tot die genade wil zeggen dat die genade ook praktisch beleefd, gedragen, uitgewerkt zal worden. Met de nadruk op de praktijk van ons leven. Het is heel aardig dat dit soort dingen uitgelegd worden in de Hebreeënbrief aan de hand van beelden die ik gelukkig niet zelf hoef te bedenken. Want ze staan daar gewoon. Het idee is namelijk dat de Heer Jezus Christus, ik zal het langzaam vertellen. Het idee in de Hebreeënbrief, met nadruk is dat trouwens hoofdstuk 7, maar het is de hele boek. Het is dat de Heer Jezus onze hoge priester is, die naar het voorbeeld van Aaron onder het Oude Testament eenmaal, maar deze keer voor altijd, is ingegaan in het heilige der heiligen van de tabernakel. Dat wil zeggen, hij is het heilige binnen, ik hoop maar dat u de tabernakel kent. Hij is het heilige binnen gegaan, maar daar moest hij niet wezen. Hij moest nog een deur verder. Alleen heet dat in de Bijbel dan weer niet de deur, maar het heet de voorhang. Dan wel het voorhangsel. Een vertrek verder, dat zijn die twee vertrekken in de tabernakel. Als je binnenkomt door de deur, vanaf de voorhof, kom je door de deur binnen, ben je in het heilige waarvan al staat. Dat is Hebreeën 9 is dit. Waarvan al staat, daar staat de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar en wat er bestaat enzovoort. En dat deden de priesters alle dagen van het jaar deden ze daar dienst. Behalve op de grootste feestdag van het jaar, dan deden ze daar geen dienst. Ze mochten er zelfs niet zijn. Ze moesten wegwezen, vreemd genoeg. Staat erbij, ook in Hebreeën 9 staat dat erbij. Dan mocht niemand zijn, moest de dienst gestopt zijn. Want dan ging de hoge priester daar binnen, daar was verder niemand. Maar dan ging hij in het heilige der heiligen naar het tweede vertrek van de tabernakel, waar zich dan bevond de Ark des Verbonds. Die in Hebreeën wordt aangeduid als de troon der genade. Want het idee was dat heel het jaar door men dienst deed in het heilige, en dat was een beeld van de dienst onder het oude verbond, dag in dag uit, 24-7... Zeven dagen per week, 24 uur. Ja. Maar dat is een beeld van het oude verbond. Maar het heilige der heilige achter het voorhangsel, dat altijd dicht was. Dat is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Met niet de troon der wet, van Mozes. Maar de troon der genade, waarvan die ark des verbonds dan de uitbeelding is. Eigenlijk is het een uitbeelding van Christus zelf. Maar het wordt nu helemaal genoemd, de mercy seat in het Engels, de troon der genade. En eenmaal per jaar ging dat gordijn open, het voorhangsel, en ging de hoge priester daarin om te naderen voor het aangezicht des Heren, voor de ark der getuigenis, om daar het bloed van stieren en bokken te plengen, onderweg op de grond, maar uiteindelijk op het verzoendeksel heet dat, van de Ark des Verbonds. En er staat bij wat het betekent, alleen ja, je moet die zinnen wel vatten. Er staat dat het een uitbeelding is, dat laatste een uitbeelding is van de tegenwoordige tijd, van het nieuwe verbond, waarin de dienst onder het oude gestopt is. Want het nieuwe verbond is aangebroken en onze hoge priester is ingegaan in dat nieuwe verbond en zelfs in de hemel. Beide dingen worden erbij gezegd. In de hemel en onder het nieuwe verbond. En de bedoeling is dat aangezien dat zo is en aangezien de hoge priester zijn hele volk vertegenwoordigt, want zo wordt het daar uitgelegd, zijn wij dus vrij om, hoewel het altijd verboden was, zijn wij dus vrij om achter die hoge priester, die ons vertegenwoordigt immers, gewoon achter hem aan naar binnen te lopen. En dan staat er dus aan het eind van Hebreeën 4... laat ons, terwijl wij zo'n grote hoge priester hebben, laat ons vrijmoedig ingaan tot de troon der genade. En waar het om gaat is dit. Die hoge priester deed verzoening voor de zonde des volks. Is het idee? Het is symboliek, maar zo wordt het beschreven. Maar wil je er deel aan hebben, dan zou je dus gewoon met die hoge priester mee en achter die hoge priester aan mee naar binnen moeten lopen in de praktijk. En dat is de oproep in Hebreeën. In Hebreeën 4 en in Hebreeën 10 vind je dat uitgebreid zo genoemd. En er staat ook dat het voorhangsel niet open is. Er staat dat het voorhangsel is gescheurd. Het gaat nooit meer dicht. En laat ons dan, wij als gelovigen, dat is Hebreeën 4, even goed citeren, aan het eind van de avond. Laat ons, vers 16, Hebreeën 4, laat ons dan met vrijmoedigheid, want enige moed is er wel voor nodig omdat het altijd verboden was, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Heb je dat? En als hij dat doet, binnengaan tot die troon der genade, dan kan dat alleen maar betekenen dat je dus onderwerpt aan degene die geacht wordt op die troon te zitten. En dus je te onderwerpen aan de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek Christus zelf. En dan mag je er ook op rekenen dat je ontvangt barmhartigheid en genade om geholpen te worden te bekwamer tijd. En hetzelfde wordt uitgebreider gezegd in hoofdstuk 10. Vanaf vers 19, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, in het heilige der heiligen, door het bloed van Jezus, in plaats van stieren en bokken, op een verse, een nieuwe, en levende weg, want Christus is die weg, om zo te zeggen, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, door zijn lichaam. En terwijl wij hebben een grote priester, synoniem voor hoge priester, over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water, enzovoorts, enzovoorts. Want te zeggen dat wij uit genade zijn zalig geworden is één ding. Het andere is dat we moeten vaststellen dat we staan in de genade. Dat is onze plaats, dat is de positie die we innemen. Maar het derde is dat we ook daadwerkelijk uit die genade leven. Dat het een actief beginsel is in onze levens. Dat wil zeggen leven onder dat nieuwe verbond. Niet onder de wet, maar onder de genade. Elkander vergevende, gelijke wij zo Christus ons vergeven heeft. En woorden spreken die genade geven aan die ze horen. En roep maar, het mag allemaal. Dat is dus volstrekt praktisch. Maar het begint met staan. Wij staan in de genade. En als ik daar naast, want daar was ik Romeinen 5. Als ik daarnaast nog wat moest noemen, dan zou ik zeggen, dat is Galaten hoofdstuk 5. Namelijk, sta dan in de vrijheid. Ik heb geen tijd om uit te leggen dat dat praktisch hetzelfde is. Maar het is 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. Uit verband daar blijkt ook dat het de vrijheid is van het nieuwe verbond tegenover de dienstbaarheid, de slavernij van de wet, namelijk van het oude verbond. Wat gaat om staan? En voor helemaal tot slot noem ik dan ook Filippenzen 4 vers 1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere. In de Heere, in de genade, in de vrijheid. En dat is wel wat die strijd is, om die plaats te blijven innemen. Het nadeel van die positie is dat we in die vrijheid en onder die genade ten volle verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. Maar het voordeel is dat we tot die troon der genade genaderd zijn om van de Heer barmhartigheid te krijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. En daar moeten we het mee doen. Ik zeg het aan de negatieve kant natuurlijk, daar moeten we het mee doen. Maar ik kan ook zeggen, ja, meer is er ook niet te wensen. Die is altijd een mooie, hè? Ja. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En wij maar oplopen tegen onze eigen zwakheid, maar maak u zich daarover geen zorgen. Het gaat maar om één ding. Niet dat we netjes lopen de een loopbaan die anderen voor ons hebben uitgestippeld of die we zelf hadden uitgestippeld, maar dat we trouw blijven aan de Heer en zijn woord onder alle omstandigheden. En dan opent zich die loopbaan die de Heer ons voorstelt. Dan zullen we proeven, heet dat in Romeinen 12, vers 3 of zo, zullen we proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God is voor ons leven. En daar moeten we het voor vanavond weer dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader, dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan om daadwerkelijk ook in de praktijk van onze levens deze positie in te nemen waarbij wij staan in de genade, in de vrijheid, maar ook in u. Wij danken u daarom dat we door dit nieuwe verbond voor altijd met u verbonden zijn geworden. En dat wij mogen leven uit de rijkdom der genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij mogen ons afhankelijk weten van u, te meer daar wij onze levens aan u gewijd hebben en gevraagd hebben, wat wilt gij dat ik doen zal. We danken u dat u ons oproept om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer, opdat uw werk in ons zou worden volbracht. Dat goede werk dat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen en dat u zou voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. Niet omdat we ze zelf bedacht hebben, maar integendeel, omdat wij ze lezen in uw woord. Dat woord waarin u ons een toekomst voorhoudt en ons openbaart wie u bent, wat u doet en welke bestemming u hebt voor gelovigen van deze tegenwoordige tijd. We danken u dat we daaruit en daarmee mogen leven, mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid en uw koninkrijk straks ook in deze wereld. Daarom vragen we u, Vader, op grond van al deze beloften, wees u ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.